Superleuk dat je luistert naar de Lightseed podcast. Mijn naam is Alexandra Angles-Izerren en ik ben bewustzijnscoach. Ik help mensen de nuance van hun belichaamde spiritualiteit te ontdekken door zich te verbinden met zichzelf, hun systeem en alles waar ze mee verbonden zijn. In deze aflevering is mijn lieve moeder Annemieke Huibers weer te gast. Na onze vorige aflevering voelden we ruimte voor nog meer diepgang en vooral op de moeder-dochter thema's. En dat is waar we het vandaag over willen gaan hebben. Dat ik denk dat mijn moeder en ik, zoals ik vorige keer ook al zei, gewoon een hele redelijk unieke relatie hebben in deze. Omdat we allebei heel erg bewust bezig zijn en heel erg bewust samen bezig zijn. We ervaren namelijk ook regelmatig dat we met dezelfde thema's bezig zijn. Ook al gebruiken we allebei een verschillende aanvliegroute. Maar daardoor werken we dus samen aan een familiethema. Familietrauma soms. Om die uit te werken op verschillende lagen. Want zij is natuurlijk één generatie boven mij. En dat maakte onze samenwerking zo ongelooflijk krachtig. Dus welkom mama. Superleuk dat je er weer bent.
Hallo.
Laten we het eens even hebben over moeders en dochters. Ik denk namelijk dat er heel veel mensen zullen luisteren die echt wel heling kunnen gebruiken op dat gebied. En de stukken die wij samen uitwerken zijn natuurlijk voor ons persoonlijk. Maar de informatie, de energie die erin vrijkomt, die kan iedereen natuurlijk gebruiken.
Klopt.
Dus ja. Lijkt me mooi om dat te gaan delen en zo anderen te inspireren.
Ja.
Te kunnen helpen in hun helingsproces.
Ja.
Vind jij het fijn om te beginnen en eens iets te vertellen over jouw moeder-dochterrelatie met jouw eigen moeder als jij als dochter zijnde?
Ja. Ja, bij mij was het een beetje anders, want ik had mijn moeder was ziek. Die moest heel veel rusten, die lag heel veel in bed. En daardoor had ik het ook het gevoel dat ik haar tot steun moest zijn. Ik had altijd het gevoel dat ik voor haar moest zijn. Maar ik voelde me ook heel erg eenzaam. Dus ik had als ze in bed lag, dan kon ik wel eens tegen haar aan gaan liggen. En dat ik zelfs merkte dat ik me lag te vervelen. Maar op zijn minst was ik bij haar. En ik herinner me ook nog dat ze zich van mij afdraaide. En dat ik best in paniek raakte. Omdat ik dacht van, ze is boos op me. Dus die thema's die waren er eigenlijk allemaal al heel vroeg.
Ja.
En ik was heel veel alleen. Omdat mijn vader overdag werkte. Mijn moeder lag in mijn herinnering in elk geval altijd in bed. En dan ging je maar de straat op. En ik had wel een rijke fantasie. Ik voelde mezelf een Indianenmeisje. En dan was ik veel in het park in mijn eentje. En daar had ik gewoon het eigenlijk ook heel erg goed.
Ja, mooi. En hoe was je moeder? Kijk, mijn oma is overleden voordat mijn ouders elkaar überhaupt leerden kennen. Dus ik heb mijn oma in dit leven fysiek nooit mogen ontmoeten. Later in deze aflevering zullen we daar dieper op ingaan hoe ik haar wel als gids bij me heb. En een hele, hele diepe verbinding met haar voel. Maar voor nu eventjes vind ik het mooi om jouw verhalen te horen van hoe mijn oma was.
Ja. Nou, ik merkte, ik had allerlei thema's als we ergens naartoe gingen. Bij mensen die ik niet kende, durfde ik nooit iets te eten of te drinken. Want ik was ook altijd bang dat ze me gingen vergiftigen. Mijn moeder had heel veel medicatie. En die had dus ook momenten dat ze echt over moest geven van de medicatie. Dus daar had ik ook heel veel schrik voor. En mijn moeder voelde altijd wel heel veilig voor me. Als ik naar de wc moest, liep ze altijd eventjes mee. En dan was ik er zo dankbaar voor, want ik vond het allemaal zo spannend. En mijn vader die wilde daar wel eens overheen walsen. En dan ging mijn moeder toch met me mee. En ze was gewoon heel zacht. En ik, ja, daarom hield ik ook heel veel van. Maar ik voelde ook dat ik heel erg afhankelijk was van dat het goed ging met haar. Want als het met haar niet goed zou gaan, wat moest er dan met mij gebeuren?
Ja.
Ja.
En wat voor karakter had oma?
Ja, dat ze heel zacht en lief was.
Maar ook heel krachtig.
En ook, ja, ik ken van verhalen dat ze dus kleuterleidster is geworden. Terwijl ze heel veel tegenwerking heeft gehad. En, maar zij was inderdaad heel erg krachtig. Ze heeft het gewoon bereikt dat ze geworden is wat zij voelde, wat ze moest zijn. En ja, dat vond ik dus heel krachtig. Maar zo heb ik haar nooit meegemaakt. Omdat ze zo zwaar onder de medicijnen zat. Dat was weg.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel heel anders dan hoe ik opgegroeid ben. En
dat was ook eigenlijk de reden dat ik toen met mezelf afgesproken heb. Dat ik het voor jullie anders deed. Ten eerste wilde ik dat jullie gezond opgroeiden, evenwichtig en blij. En dat was eigenlijk mijn enige reden die ik had om jullie op te voeden. Maar ja, daar zaten dus heel veel trauma's op. Zodat het toch een beetje anders ging als dat ik me voorgenomen had. Maar dat hielp me wel in mijn gedrevenheid. Dus ik had zo'n drive om jullie op een goede manier op te voeden.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, en het stukje besluiten om voor oma te zorgen had je eigenlijk al als ziel gedaan, hè? Voordat zeker. Je überhaupt geboren werd. Ja. Want wij, mijn moeder en ik, die hebben dus in de vorige aflevering samen, hebben daar wel over verteld dat wij heel veel samen doen in bewustwording en opruimen en uitwerken. En we zijn ook echt in die familiestukken gedoken, maar ook in onze eigen jeugd en geboorte enzovoort. En we hebben ooit een, toen was ik bezig met geboortetekeningen en daar wilde jij vrijwilliger voor zijn, zeg maar.
Precies, proefkonijn. En
daar hebben we ook hele mooie dingen in ontdekt, waarbij jij dus inderdaad ontdekte hoe vroeg jij eigenlijk al voordat je geboren was besloten had van nou, mijn leven staat in het teken van mijn moeder.
Klopt.
Het is mijn taak om voor haar te zorgen.
Ja, ja, inderdaad.
Ja.
En toen ik geboren werd, toen ben ik eigenlijk al heel snel, want mijn moeder kon niet voor mij zorgen, ben ik naar mijn opa en oma gegaan. En toen ik terugkwam, weet ik van mijn moeder, hun praten natuurlijk Haags. Dus ik kwam terug en ik kende hun niet.
Nee, want wij wonen in Brabant. Jij bent in Eindhoven geboren. Maar mijn opa die komt uit Den Haag.
Juist. En dat ik dus eigenlijk me heel onveilig voelde. Omdat ik ze niet kende. En toen kwam mijn vader binnen. En ik hoorde het Haagse accent. En dat ik meteen opveerde van, hey, daar is iemand bekend. Maar hem kende ik dus ook niet.
Nee.
En
bizar.
Dat was lastig. Maar ik herinner me, nou, dat herinner ik me niet. Maar ik ben teruggegaan naar die tijd dat ik in de kinderstoel zat. En mijn oma zat ook aan de tafel.
Jouw moeder.
Mijn moeder.
Ja.
Ja. En ik voelde haar verdriet. En ik voelde hoe ik energetisch helemaal in haar ging. En toen ik uit haar kwam, toen was ik mezelf kwijt. Ik voelde dat ik heel veel miste in mezelf. En daar schrok ik erg van.
Mm-hmm. Ja, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden dat deze naar boven is gekomen.
Ja,
hè?
Dat klopt.
Ja, heel mooi hoe al die lagen zich op het juiste moment ook ontvouwen. Want je bent echt al jaren bezig met jouw eigen jeugd stukken uit te werken en op te ruimen. En elke keer komen we toch weer bij nieuwe mooie dingen. Stukken uit. Ja. Ja. En je vertelde al vanuit jouw eigen jeugd en ervaringen, wat jij dus besloten had voor je eigen kinderen, voor mij dus, ja, en mijn zusje.
Ja.
Hoe jij ons op wilde voeden. En ja.
Ja, ik wilde er voor jullie zijn. Ja. Omdat ik dat zelf niet ervaren had.
Ja.
En dat, ja, was mijn hoogste prioriteit.
Precies. En het is heel grappig. Want je beleeft alles natuurlijk vanuit je eigen perspectief.
Precies.
En als ik terugkijk op mijn jeugd, dan vind ik dat ik soms best wel heftige dingen heb ervaren. Mm-hmm. En ook ik heb ook heel wat trauma al opgeruimd. Maar er zit ongetwijfeld nog een hoop stukken. Hè, we hebben het de vorige keer gehad over hoe jij dus zelf dus ervaarde dat je eigenlijk nooit echt aanwezig was.
Ja.
En dat je dus ook die stekels uit had staan. En hoe ik dus geleerd had om me enorm aan te passen.
Ja.
En omdat jij dus niet aanwezig was en eigenlijk dus zelf niet eens precies voelde wat jij voelde. Kon je al helemaal niet begrijpen wat ik voelde. En ik was natuurlijk weer een generatie lager. En zoals je een beetje ziet in de ontwikkelingen, is de generatie na je vaak nog gevoeliger. Nieuwe tijdskinderen, hè? En alle gradaties, namen die daaraan gegeven worden. Indigo kinderen en ik weet niet precies hoe het allemaal heet. Maar heb ik dus zelf vaak ervaren dat ik in mijn zijn, in mijn echte kern, heel vaak werd afgewezen en niet werd erkend. En dat heeft er dus toe geleid dat ik enorm overtuigd was dat ik gewoon niet goed genoeg was zoals ik was.
Ja.
Heel laag eigenwaarde, heel weinig zelfliefde en zelfvertrouwen. Ik durfde me bijna niet uit te spreken. Maar als ik dan jouw verhaal hoor en zie waar jij vandaan komt, dan zie je wel de groei die we maken.
Ja.
En dat vind ik zo bijzonder.
Ja. Want achteraf gezien, mijn moeder sliep. Mijn lag in bed, was niet aanwezig. Maar achteraf weet ik dat ik net zo min voor jullie aanwezig was. En dat wist ik dus gewoon echt totaal niet.
Nee, en dat is. En daarom is het zo mooi dat wij samen dit proces uitwerken en hier zo mooi met elkaar over kunnen praten.
Ja.
Omdat het zoveel inzicht geeft. Want jouw moeder die sliep en die was helemaal niet aanwezig. Jij was fysiek aanwezig.
Ja.
Maar emotioneel niet.
Nee.
En zo ben ik dus ook weer heb ik. Maar ik weet je, ik geloof ook echt dat we dus precies dat krijgen wat we nodig hebben. En door de lessen die ik geleerd heb, ben ik wel geworden wie ik nu ben.
Ja.
Als alles mij op een presenteerblaadje was aangeboden, dan had ik ook niet de lessen kunnen leren die ik nu geleerd heb.
En ik ook weer niet.
Nee, precies. Dus het is zo mooi. En als we het dan even hebben over familiepatronen, zeg maar. Net zoals dat je spullen doorgeeft van generatie op generatie, geven we ook gewoon thema's en patronen en overtuigingen en angsten en trauma geven we gewoon van generatie op generatie door. En door daar zo lekker bewust met voor jezelf mee aan de slag te gaan, kun je al heel veel opruimen.
Ja.
Wij doen het samen, wat het nog extra krachtig maakt, omdat we hem gelijk op twee generaties pakken. En hem dus allebei vanuit onze eigen aanvliegroute en onze eigen ervaringen aanpakken. En het mooie is, ik heb ook weer een dochter.
Ja.
En ik zie dus hoe ik weer compleet anders omga met mijn kinderen. En ik weet dat toen ik en mijn zusje kinderen kregen, dat dat bij jou ook weer van alles geopend heeft.
Ja, zeker. Ja.
Over hoe je met kinderen omgaat.
Ja. Ja, doordat jij jouw kinderen opvoedde, zag ik iets compleet anders als wat ik ooit gedaan had.
Mm-hmm.
En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Nou ja, ik was. Ik deed maar wat. Ik heb altijd alleen maar wat gedaan. Terwijl ik het idee had dat ik. Ja, ik had geen ritme, geen van alles. En jij zei, ja, maar het is belangrijk dat hij zijn ritme heeft, dat hij dit, dat hij dat. Dat hij niet overal zomaar mee naartoe sleurt. Want dat, ja, dat dacht ik dus niet bij na. Ik deed met jullie wat ik dacht wat ik moest doen. En ik bedacht geen seconde dat ik daarover moest communiceren met jullie. Dat dat misschien onveilig was voor jullie. Daar had ik nog helemaal geen bewustzijn op. En dat heb jij mij geleerd.
Mm-hmm.
Te communiceren sowieso al.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
Ja, dat zijn mooie inzichten.
Ja.
En ik merk ook hoe anders mijn kinderen weer in het leven staan.
Ja.
Die hebben gewoon heel veel... voor mijn gevoel hebben ze veel meer vertrouwen in zichzelf.
Ja.
Ze durven zich ook echt veel makkelijker uit te spreken. Dat je soms denkt, wow, zeg jij dat tegen mij? Maar dan ja, soms dan word ik zelf even getriggerd en dan voel ik dat. En dan corrigeer ik mezelf daar weer op. Ik vind het heel belangrijk dat ik mijn kinderen grenzen geef.
Ja.
Maar binnen die grenzen mogen ze echt zijn wie ze zelf zijn.
Ja.
Maar ik ben er wel om het overzicht te bewaren. Want kinderen zien het overzicht nog niet.
Nee.
Die leven in het nu en in het moment en in emotie en in wat er is. En ze hebben enorme wijsheid. Maar ze hebben nog niet de aardse ervaringen die wij wel hebben.
Ja.
En het overzicht en het oorzaak-gevolg inzicht.
Ja.
En ik denk dat in mijn ogen dat heel waardevol is. Als je daar als ouder je kinderen in meeneemt. Ja.
Ja, en ik werkte veel meer op wat iemand deed, wat jullie deden. En daar reageerde ik gewoon op. Er zat bij mij geen filosofie achter. Het voelde goed of voelde niet goed. Ja.
Ja, ja, en vaak was dat ook een traumareactie.
Ja. Ja.
Ja. Maar die zijn we nu lekker aan het aanpakken.
Ja.
En het mooie vind ik dus, in de vorige aflevering toen wij met elkaar gesproken hebben, toen hebben we het daar eigenlijk ook al wel over gehad, hoe belangrijk het is, hoe wij stukken samen uitwerken. Sowieso als we een conflict hebben met elkaar,
mm-hmm.
wat tegenwoordig eigenlijk bijna nooit meer is, maar als het wel zo is, hoe mooi we dan de emotie kunnen doen om vervolgens de diepere lagen te pakken.
Ja.
En dan echt bij die kern te komen waar de pijn en de trauma zit. Om die vervolgens los te laten. En soms zit die bij jou, soms zit die bij mij. En soms zit die in het gezamenlijke thema.
Ja.
Maar het leuke is ook, hè, alles is energie. En we hebben natuurlijk de energetische velden. En op het moment dat je op dezelfde frequentie zit, dan zit je ook in een soort gelijk veld. En aangezien wij ook natuurlijk moeder en dochter zijn, hebben we daar ook weer een energetische verbinding met elkaar. Werken wij ook vaak in ons leven aan bepaalde thema's. En dan uit die zich bij jou bijvoorbeeld in je werk en bij mij met mijn kinderen, ik zeg maar wat. En dan zeg jij tegen mij, nou, wat ik nu meegemaakt heb, ja. En eigenlijk merk ik dus dat het te maken heeft met, ik zeg maar wat, bevestiging zoeken. En dan heb ik eigenlijk hetzelfde thema in mijn leven, los van jou. En dus in een andere verschijningsvorm.
Lijkt het hetzelfde thema te zijn.
Ja, hetzelfde thema, maar net even anders.
Ja.
En omdat we dan die stukken met elkaar weer kunnen combineren, dan hebben we eigenlijk weer het thema compleet of zo.
Ja.
Het is altijd net een beetje alsof jij links doet en ik rechts, zeg maar.
Ja, maar ik merk het ook met een vriendin van mij. Had ik dat altijd heel erg en zo. Dus ik merk dat dat gewoon best algemeen is. Dat je samen in dezelfde thema's komt. En dan toch een beetje anders.
Ja.
Ja,
ja, en hoe mooi je dan net die informatie met elkaar kunt combineren om iets moois te maken. Ja. Ik vind het wel leuk om eens eventjes te hebben over de familielijn stukken. Want jij vertelde over jouw moeder, mijn oma, die ik dus nooit heb leren kennen. En jouw oma, mijn overgrootmoeder, die ik ooit ook nooit heb leren kennen. En eigenlijk alle andere vrouwen nog in die lijn. En het leuke is, voordat wij aan dit gesprek begonnen en dus hadden gekeken of besproken waar we het over wilden gaan hebben, toen voelden we eigenlijk ook heel mooi hoe al deze vrouwen gewoon hier tijdens dit gesprek aanwezig zijn.
Ja.
En ons ook echt steunen in dit gesprek.
Ja.
Omdat het gewoon belangrijk is dat dit besproken wordt en gedeeld wordt.
Ja.
En in 2018 had ik een training gedaan voor familieopstellingen. En ik vond familieopstellingen altijd al heel boeiend, heel interessant. En toen die training dus op mijn pad kwam, toen ben ik die gaan doen. En toen ging ik daarmee spelen, want die training was op zich leuk. Maar ik voelde dat ik gewoon daar mijn eigen ding in wilde gaan doen. En wat ik toen gedaan heb, is in eerste instantie ben ik mijn stamboom gaan uitzoeken. Ja. Omdat ik het gewoon heel... ik ben naast dat ik heel, heel gevoelsmens ben, ben ik ook heel analytisch. En kan ik ook heel rationeel zijn. Dus ik geniet echt van schemaatjes en stambomen en dat soort dingen. Vind ik heerlijk om uit te zoeken. Dus ik had de stamboom gemaakt. En ik heb toen alle vrouwen uit de vrouwenlijn, voor zover ik daar die kon vinden. Ik ben uiteindelijk ergens in 1500 terechtgekomen. Heb ik die vrouwen opgeschreven. En toen ben ik daar een opstelling mee gaan doen. En een familieopstelling voor jezelf. Je kunt representanten gebruiken, maar je kunt ook het zelf doen. En dan gebruik je briefjes. En ik had dus eerst een briefje voor mezelf gemaakt. Daar ben ik op gaan staan. Toen heb ik een briefje voor mijn dochter gemaakt. Die heb ik, daar ben ik toen op gaan staan en gevoeld wat daar wilde gebeuren. En haar ergens neergelegd en daarna mijn moeder. En vervolgens ben ik dus al die vrouwen neer gaan leggen. Allemaal om de beurt. Allemaal eerst hun eigen verhaal laten vertellen. Door op het briefje te gaan staan voelde ik dus die vrouwen en hun verhaal en hun energie. En het was zo bijzonder. Want ik heb echt het gevoel dat ik die vrouwen nu een beetje ken. Ja. En een beetje kan voelen wat de verhalen zijn in onze lijn, zeg maar. En,
ja, ik heb er gehad toen. Hebben we samen ook een familieopstelling gedaan bij iemand anders. En toen vroeg jij of ik voor jou wilde gaan staan. Was ik... En toen kwam ik dus in jouw energie te staan. En jij voelde gewoon echt compleet anders als dat ik was. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ja, je leert die energie van iemand. Die voel je en opeens weet je heel veel. Mm-hmm. En dat geeft ook heel veel inzichten.
Zeker weten. Je kunt in één keer zoveel beter begrijpen waar iemand vandaan komt. Ja. Ik heb zoveel mooie inzichten gehad met de opstellingen. Op het moment dat er bijvoorbeeld ook iets tussen mijn klant en die ouders aan de hand was, waarin veel onbegrip was. En op het moment dat mijn klant op het briefje van bijvoorbeeld de moeder ging staan, dat ze voelde van, oh, mama is helemaal afgesloten. En ik begrijp wel dat ze reageert zoals ze reageert, want ze zit eigenlijk gewoon in een soort gevangenis in zichzelf.
Ja.
Dus dat geeft zoveel inzichten. Ja. Maar wat er daarna is ontstaan, want de familieopstellingen, dan werk je in het veld met blaadjes. En inmiddels, 4 jaar later, werk ik dus eigenlijk nooit meer met opstellingen. Omdat ik dus zeg maar veel beter begrijp hoe ik met energie kan werken. En dus ook veel gevoeliger ben geworden voor mijn gidsen en voor de informatie die door wil komen. En zo heb ik dus ook mijn oma steeds duidelijker mogen voelen. Maar ook jouw oma mogen ontmoeten. En natuurlijk met de achtergrondverhalen van jou, die ook matchen met de energie die ik voel.
Ja.
Zo bijzonder hoe we daar ook dingen in hebben kunnen uitwerken. Want jouw oma, daar zat ook heel veel energie vast.
Ja.
Heel veel boosheid en... En zij beïnvloedde nog steeds onze lijn. Ook al was ze niet meer in haar fysieke lichaam. Haar energie zat nog steeds vast. En dat had dus de invloed op mijn oma. En van mijn oma weer naar jou. En van jou weer naar mij.
Ja. Ja, klopt.
En ik voelde hoe mijn overgrootoma... op een gegeven moment, dus al een tijdje geleden toen... voelde ik hoe zij eigenlijk door haar eigen boosheid... andere vrouwen in haar lijn geen ruimte gaf om te mogen doen waar zij gelukkig van werden. Net zoals dat mijn oma heel graag kleuterleidster wilde worden. Ja,
precies.
En ik heel graag als coach mensen wil helpen. En ik voelde elke keer nog steeds dat ik ergens tegengehouden werd. En in één keer voelde ik dat die daar zat bij mijn overgrootoma.
Ja.
En ik voelde hoe ik... vanuit de grenzen die ik had leren aangeven, want die waren er eerst ook niet, tegen haar mocht zeggen, stop. Het is klaar, het is oké, of het is niet meer oké om deze energie zo vast te zetten. En ik voelde hoe ze toen ontspande en zich daaraan over kon geven, dat er eindelijk, dat er iemand was die stop zei, maar dan vanuit een... uit een geaarde energie.
Ja.
Niet omdat ze om haar boos te maken. Of ze was er ook klaar voor om het los te laten. In haar fysieke leven had ze dat niet gekund.
Nee.
Daarna ook een hele tijd niet. En nu was ze eigenlijk klaar om die energie ook los te laten. Dus dat was zo mooi.
En doordat jij stop zei. Kon zij, omdat ze er klaar voor was, kon die energie zo floep. Gewoon klaar.
Ja.
Ontploft die een beetje zo floep. En dan is je weg.
Ja, mooi. Ja. En dat is dus dat is zo mooi als je familielijnwerk mm-hmm. kunt doen
ja.
in de energie. Ja.
En zo hebben wij het ook, heb ik het in elk geval heel goed gevoeld. Want toen jullie klein waren, toen vond ik het heel zwaar. En ik had het gevoel dat ik een hele zware kar trok. En ja, weet je, dat was gewoon, ik wist ook niet beter als dat normaal was. En toen jij meer bewustzijn kreeg en groeide hierin, op een gegeven moment voelde ik gewoon dat ik de kar niet meer hoefde te trekken, dat je het overgenomen had. Terwijl er fysiek niks tussen ons gebeurd of afgesproken was. En jij voelde het ook, hoe jij die kar overnam. En ik heb echt, nou, minstens een jaar of misschien iets langer, echt gewoon vakantie zitten vieren. Dat ik dacht van... Ja, ik voelde me ook een beetje schuldig, want ik wist hoe zwaar dat die kar was.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik was er zo moe van en ik vond het zo fijn dat jij het deed.
Ja.
En ja, dat was heel bijzonder.
Ja, en als je dat zo zegt, dan ik was me even aan het afstemmen op die kar.
Ja.
En die kar is eigenlijk gewoon de familiethema's
ja.
die jij overgenomen had weer ja. van jouw moeder. En die jij niet hebt kunnen uitwerken en die ik dus weer over mocht nemen En want ik, toen je het in eerste instantie zei, dacht ik, kar. Ik heb niet het gevoel dat ik een kar aan het trekken ben.
Hm.
Maar dat komt omdat toen ik hem overnam, toen voelde het nog wel heel zwaar.
Ja.
Maar dat laat alleen maar zien hoe ik die kar inmiddels leeggeruimd, misschien zelfs losgelaten heb.
Ja.
Grotendeels, want ik denk dat er echt nog wel stukken zitten.
Hm.
En echt heel erg dankzij ook onze samenwerking. Ja. Dat ik gewoon echt nog dieper stukken heb kunnen uitwerken. En misschien ook sneller. Omdat we het dus zo fysiek
ja.
Hebben kunnen uitspreken naar elkaar toe. Ja.
Ja. En dan wordt het in de openheid gebracht. En dan, ja, weet je, dan kun je het oplossen. En dat is heel fijn dat er dus mensen... Als ze met iets zitten, dat ze gewoon praten erover en vertrouwen hebben dat er dan iets mee mag gebeuren.
Ja, ja en er is wel een dingetje, want op het moment dat jij hem dus niet kan ontvangen,
mm-hmm.
dan is hij lastiger.
Ja.
Want eerder, ik kan me herinneren, nu dat wij hier meer inzicht in hebben... Dat ik me als kind ook vaker heb uitgesproken, maar dat werd gewoon niet ontvangen en dat werd afgekapt...
Ja, klopt.
En dat maakt het lastig als je dus wel heel bewust aan het worden bent.
Ja.
Maar degene om je heen daar nog niet in mee kunnen.
Ja.
Maar dan is het dus zo waardevol om mensen te gaan vinden die wel dezelfde taal spreken als jij.
Ja.
En ik ben dus heel dankbaar dat ik dat mee uit kan doen.
Mm-hmm.
En dat wij dus dit ook in het collectief mogen zetten, deze energie, ja, op moeder-dochterrelaties. Maar ik denk dat het gewoon heel waardevol is om mensen te gaan vinden die dezelfde taal praten.
Ja. Ja, en vertrouwen is hier eigenlijk het sleutelwoord, voor mij in elk geval.
Mm-hmm.
Het moment dat er vertrouwen is, ja, dan kan het ook.
Vertrouwen is veiligheid ook,
ja,
hè?
Ja.
Integriteit, zo belangrijk in de basis tussen mensen. En dan kun je ook gaan helen, dan kun je ook gaan uitwerken. Als jij geen veiligheid voelt, dan blijf je in die overlevingsmodus zitten. En dan kun je hem ook niet.
Nee.
Dan word je niet ontvangen, nee, gezien, gehoord.
Ja, daar moesten we eerst naartoe, hè?
Ja.
Ja. Prachtig.
Ja, daar waren de eerste stukken waar we in doorheen moesten.
Ja.
Dus en soms nog. Maar
het vertrouwen volgens mij klopt nu wel.
Ja.
Ik heb ten alle tijde vertrouwen dat we allebei vanuit de juiste essentie bezig zijn. Dat we van elkaar houden en dat het altijd weer goed komt.
Oh, zeker. Ja, zeker weten.
Ja,
ja, ik denk dat het mooi is. Deze moeder-dochter-relatie.
Ja, ja.
Heb jij nog iets wat jij wilt delen?
Nee.
Misschien een advies of een mooie wijsheid of iets voor alle moeders en dochters die nu aan het luisteren zijn.
Ja.
Of misschien ook vaders en zonen.
Ja, precies. Nou, dat het in elk geval dat de realiteit soms heel anders is als dat je het zelf ervaart. En ik heb nu geleerd, ook zoals wij met elkaar praten, dat ik me open aan jou vraag van: God, hoe heb jij deze situatie ervaren? En als ik daarin kan vertrouwen dat, ja, weet je, dat jij het met de juiste intentie vertelt, merk ik soms ook dat een situatie gewoon compleet anders is als dat ik hem pak. Omdat ik daar trauma op heb zitten en dat ik hem gewoon anders interpreteer. En op het moment dat ik dus die ruimte kan hebben om me te ontvangen, want dat deed ook altijd maar pijn als je me iets zei. En nou, ja, kan ik het ontvangen. En ja, dan kom je verder. Dan kom je tot de ontknoping.
Ja. Mooi. Mooie wijsheid.
Ja.
Mooi om mee af te sluiten.
Ja, precies.
Super fijn dat je er weer wilde zijn. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
En jij heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering weer.